wie het over het wielerjaar 2019 heeft, moet het hebben over Mathieu van der Poel. Collega Daan Hakkenberg en ik, Hidde van Warmerdam, wij kregen de kans om in gesprek te gaan met vader en zoon. Over dat wielerjaar 2019. Over alle successen en alles wat tegenviel. Dit is de podcast In het Wiel.
Sorry hoor, maar u begrijpt dat we het hoofd ook even niet koel kunnen houden bij het zien van zo'n jonge kerel die dit doet.
Van der Deel, enfin champion du monde.
Mathieu, Adrie, geweldig dat we hier mogen zijn. Dank daarvoor. Mathieu, in hoeverre is dit nog thuis?
Ik was nog altijd wel thuis. Ik kom hier sowieso één keer per week al voor mijn cross-training te doen. Kom ik hier altijd wel terug naartoe, dus het is nog wel thuis, ja.
Ja. Hoe gek is het, Adrie, om je zoon niet meer thuis te hebben?
Boah, ja, dit...
Of valt het dus wel mee?
Nou ja, het is merk wel even een hele omschakeling geweest. En dan niet zozeer omdat hij hier niet is, maar wel met het hele logistieke verhaal van zijn crossspullen, van zijn trainingen. Dus dat staat nu heel langzaam op de rails, dus... In principe zijn spullen van het weekend, materiaal, kleding, noem maar op waar je er maar bij. En van de trainingen, dat blijft gewoon constant hier. Dus dan is het voor mij ook een stuk makkelijker dat ik niet op en neer hoef te rijden of naar zijn loods of naar hem thuis voor dingen extra op te gaan halen. Dus het materiaal blijft gewoon standaard allemaal hier. Hij heeft geloof ik thuis wel een crossfiets, zag ik van de week even. Maar of hij daar veel op rijdt, dat weet ik eigenlijk niet. Dus.
Nee, ik heb geen wielen.
Maar ik zag hem hier voor de deur staan. Die met regenboogkleuren, die staat hier.
Die staat, ja, allemaal.
Al mijn fiets, ik heb thuis één crossfiets staan, maar ik heb thuis geen crosswielen. Want die hangen allemaal in de camper. Maar ik rij eigenlijk ook nooit in het bos door de week. Dus ik heb ze ook niet nodig. Dus ik doe mijn crosstraining altijd hier op vertrouwde plek.
Ik heb het in Engeland van me ook gevraagd. Wat is een grotere impact op je leven gehad? De Amstel winnen of uit huis gaan?
Uit huis gaan, denk ik. De Amstel is nog een beetje wat ik al gewoon was. Was natuurlijk misschien iets groter allemaal, maar ja, dus dan weet je toch wel wat het er op je afkomt. En het alleen wonen was een grote stap in dat opzicht, maar eigenlijk is het allemaal wel heel goed verlopen, vind ik.
Wat verandert er als je op je eigen benen komt te staan?
Dat ik mijn eigen fiets moet poetsen, vooral. Ik heb vroeger eigenlijk zo goed als nooit mijn eigen fiets gepoetst. Dus dat doe ik nou wel, maar dat heb ik wel een beetje van mijn vader meegekregen. Zowel mijn fiets als mijn auto's als met alle andere spullen, dat wij heel slecht zijn om iets vuil te laten staan. Dus op zich ben ik altijd wel degene die ook vlug en goed nog even de fiets poetst. Vuile fiets wegzetten, dat is zo ons ding niet.
Maar dat is dan ook ongeveer het enige wat je doet, want je zei ook, je gaf ruiterlijk toe, je doet weinig. Als je in het
ja,
huis
klopt, maar het begint een beetje te veranderen. De was doe ik zelf af en toe wel, koerskleren. Maar dat vind ik ook maar een kleine moeite, want je gooit het in de wasmachine. Je doet er een blokje bij tegenwoordig en het is gewassen. Dus.
Het is vrij simpel.
Ja, ja, daarom. Ja. Dus ze doen het vaak moeilijker voor dan dat is. Dus dat lukt altijd wel. Af en toe kook ik ook wel, maar dat vind ik ook niet erg dat ik thuis ook wel is. Dus. Maar voor de rest doet mijn vriendin wel alles. Ja.
En hoe bevalt dat, misschien een beetje persoonlijk, maar hoe is dat? Dat je nu vol continu met iemand woont. Want ik bedoel, hier... Nou ja, de verhalen zijn genoegzaam bekend. Hier was het een vrije inloop, mag ik het zo zeggen, Adrie?
Ja.
Dat is thuis nu toch anders. Ik bedoel, ik neem aan dat je ook rekening met haar houdt.
Jawel, zeker. Maar ik ben soms wel egoïstisch, maar dat moet je wel zijn als sportman, vind ik. Dus ik zal rap alles iets afzeggen als ik daar geen zin in heb. Met excuses dat ik in de zetel moet blijven liggen. Maar ik denk, zoals ik zeg, dat dat vrij goed verlopen is allemaal. En dat dat vrij makkelijk gaat.
Mis jij hem, Adrie, hier? Want ik bedoel, Mathieu is van haar geen nature geen rustige jongen volgens mij.
Het is kiespijn.
Het is wel een stuk rustiger natuurlijk. Ja, het is gewoon, hij was... hij bracht leven in de brouwerij, hè? Maar dat zijn dingen die heb je zelf allemaal meegemaakt. Dus je weet, vroeg of laat komt dat hier ook, weet je. Kijk, David is een heel stuk rustiger. Ja, dat is even wennen. Anderzijds waren er ook al genoeg periodes in het jaar waar hij weg was. Hè. Stage of met wat vrienden weg, gaan mountainbiken. Dus Ja, de laatste 2 jaar was hij, zoveel was hij ook al niet meer thuis, hè, met het programma wat hij deed. En dus, maar ja, op zich is het gewoon, denk ik, best wel leuk. We proberen zondagavond ook altijd nog steeds leuke dingen te doen, omdat dat wel moeilijker wordt. Ja, je hebt ook
na de cross bedoel je?
Ja, ja. Maar ja, op zich ja, is het een normaal leven. Hè.
Maar is het onthechting als vader? Ik heb, wij hebben ook allebei kinderen. Mm-hmm. Wat is dat dan op een gegeven moment? Je hebt ze bij je en dan is hij weg. En dan...
Het enige wat je... Bepaalde dingen vergaan. Ja, ik zie echt nog wel of hij goed rijdt of wat hij niet goed rijdt. Dat zie je gewoon. Maar gewoon vaak als je hem gewoon constant bij je hebt, dan kun je op zijn manier van doen en laten. Dan kun je al vrij grote inschattingen maken van wat het gaat zijn. En je ziet ook met trainingen, als hij ver getraind is, hoe hij thuis komt, dat je nog fris is. Dat soort dingetjes. Kijk, ik pak hem af en toe wel eens achter de brommer nog. En ja, dan weet je al rap van oké. Toen had hij begon te crossen, had hij 2 trainingen hier gedaan. Nou, en de ene woensdag en de week later, ja, dat was dag en nacht verschil al. Zo snel gaat. En dat zie je dan, weet je wel. Maar als hij dan hier niet komt, ja, dan zijn dat de soort dingen die je mist. En je kunt dan ook je entourage zeggen van oké, het komt wel goed, want het is echt wel stukken beter, dus snap je. Maar als je dat niet ziet, kun je er ook weinig over vertellen.
En mis je ook het zorgen voor? Want je vertelde me net, je hebt vandaag je eigen tuin gedaan. En gisteren jouw tuin gedaan.
Eergisteren.
Dat is luxe.
Dat lijkt
ja,
me...
Ik heb geholpen, hè. Ik heb geholpen. Dus.
Okay. Maar dat lijkt me ook een daarmee laat je zien dat je van iemand houdt, toch? Dat je om elkaar geeft.
Ja, maar hij moet maar 1 ding doen, dat is fietsen. Hij moet zijn leven de komende 10 jaar zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan, hij moet daar gewoon keuzes in maken.
Nee, maar je doet dat toch gewoon omdat je... Ja, dat is een geste, toch? Ja, of niet, Mathieu?
Ja, nee. Ja, je kan ook een tuinman laten komen, natuurlijk. Maar ik heb liever dan een spaartuin komt doen... Dan dat je er iemand voor gaat betalen, zo gezegd.
En dan staan jullie met z'n tweeën bladeren. Dus dat was de dag hij na was aan Mol, denk ik dan.
De dag na Mol bij heel de voormiddag.
Hij was aan het wegkruien. Maar hij moet ook niet staan harken en zo. Maar dat is gewoon een hele onnatuurlijke beweging. Dat is ook gewoon slecht, want ik was toevallig...
Ja, kruien is heel natuurlijk.
Dat is natuurlijker als dingen. Maar ik zei, want ik was toevallig voor mijn rug dan altijd... Als ik dit werk doe, ga ik naar de masseur toe. En die zei ook van, laat hem dat niet doen.
Dus mag je dan je core training skippen? Als je de tuin doet, mag je de core training skippen.
Ja, dan doe ik liever de tuin, denk ik. Maar,
maar denk jij daar altijd over na?
Nee, eigenlijk niet, want ik vind dat heel leuk om in de tuin te werken. Ja, zoals mijn auto's poetsen, doe ik ook altijd zelf eigenlijk. En dat vind ik ook heel leuk, maar ik weet ook dat dat niet het beste is. Maar daar heb ik al een paar keer wel in interviews aangegeven. Soms is mentaal nog wel belangrijker dan fysieke dingen die je doet. En dat geldt voor mij heel erg zo. Dus als ze daar allemaal gaan afpakken, dan... heb ik misschien het perfecte sportleven, maar kan het zijn dat hij eigenlijk zich niet vertaalt in resultaten, omdat ik daarbuiten gewoon niet heel gelukkig ben.
Nee. Wat is er leuk aan in de tuin werken?
Ja, je ziet heel rap het verschil wat je aan het doen bent. En het is gewoon arbeidsintensief werk ook, dus dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb dat vroeger hier ook altijd het gras afgereden als ik kon. De zwaardere dingen heeft ons pa wel altijd gedaan, maar ik vind dat wel leuk en zeker... Als het dan je eigen tuin is, is dat wel een beetje fijn om mee te helpen en niet hem alleen alles te laten doen.
Ja, voldoening geeft het.
Dus ja, zeker. Zeker als je klaar
resultaat
bent,
ziet, is lekker.
Ja, daarom. Ja. En daar zie je ook echt dat resultaat. Dus ja, ik vond dat eigenlijk wel leuk.
En denk je dan zit je heel erg na te denken over fietsen en over wat je nog
nee,
moet doen?
Helemaal niet.
Of juist
nee.
Niet?
Nee, want in dat opzicht was ik ergens wel blij dat ik... geen cross had dat weekend, want dan ben je daar wel mee bezig. En dan had ik dat misschien niet gedaan. Maar als je weet dat je geen cross hebt dat komend weekend, dan valt er toch een stukje, hoe moet ik dat zeggen, druk niet echt. Maar ja, dan ben je daar niet echt mee bezig, maar je weet dat je 2 weken hebt om terug topfit te zijn, om het zo te zeggen. Dus of ik dan de dag nadien een beetje last van mijn rug heb of niet, dat leek daar niet wakker van.
Nee, gelukkig. Ook nog tijd voor normale dingen.
We moeten daar... waarvoor zijn we hier eigenlijk?
We zijn voor een ontzettend leuk gesprek, dus dat nee, ja, meer ambitie hebben we niet.
We moeten het natuurlijk over 2019 hebben.
Ja, het afgelopen jaar. Mm-hmm. We wilden beginnen op een plek waar we allemaal waren, aan deze tafel in ieder geval. Bogenze. Mm-hmm. Hoe kijk je daarop terug?
Ja, tevreden dat het eindelijk terug gelukt is. Dat heb ik toen ook gezegd, dat het is 1 wedstrijd en daar werd ik een beetje op afgerekend de voorbije jaren. Maar ja, dat is ook sport natuurlijk, het had er ook helemaal anders uit kunnen zien, maar... Daar heb ik het denk ik al genoeg over gehad. En heeft toen ook iedereen gezien, voornamelijk...
voornamelijk ook mee.
Ja, daarom. Ja. Voornamelijk in Bielis dan, Luxemburg. Dus ja, dat... daar was ik wel gewoon heel blij dat het eindelijk gelukt was. Ja.
Er stond ook wel spanning op. We ja, zagen het ook aan jouw reactie. We zagen het aan de reactie van je vader, van ja, je moeder, van iedereen.
Ja, ja tuurlijk. Ja. Het is een beetje frustrerend als je dan de beste bent. En dat wordt niet, ja, niet verzilverd op dat WK. Dat deed wel pijn. Is misschien het foute woord. Ja, op je alles dan wel. Maar ik zei dat er helemaal anders uit kunnen zien ook al. Dus op zich... wou ik het wel heel graag, maar het is niet zo dat ik er al een trauma van had. Nee.
Was je nou goed? Niet eens echt super
nee,
top, hè?
Super, nee.
Jij had dat vrij snel door voor mij, Adrie, of niet?
Ja, na een halve ronde al.
Toen voelde jij het ook.
Wat zie je dan?
Ja, dat gewoon... Dat draait niet zoals het moet draaien. Dat zie je gewoon aan... Het was wat krampachtig. Dat kan de vorm geweest zijn. Dat kan ook de stress geweest zijn. Achteraf blijkt, want ik had het toen ook tegen de trainer gezegd. Want ik zeg... Want die dacht dat hij goed was. Ik zei, hij is verre van goed. Ik zeg, hij is echt niet goed. En toen, ik weet niet, een kleine maand later moest hij toen een test doen. En toen heeft hij me een bericht gestuurd. En zei, dat had hij goed gezien, want zijn testen waren gewoon 20% beter.
En toen was hij goed.
Ja, maar ik moet ook wel eigenlijk zeggen dat de laatste twee rondjes waren wel stukken... Die waren nog niet goed, maar die waren wel stukken beter. Omdat dan toen die druk eraf was. Kijk, en ik denk wel, zijn grootste sterke punt was daar. Hij heeft daar gewoon gereden zoals hij moet rijden. Op kop en ja, anderen tot fouten dwingen. En dan, ja, hij weet van een heel jaar van ik kan makkelijk een uur ervoor rijden, al is het 10 seconden. Dat is wel een heel sterk punt als je dat deed. Maar uiteindelijk blijft het einde van het verhaal blijft. Hij was goed, maar hij was daar niet super.
De foto staat hier op de salontafel. Of op de
dressoir.
Op het dressoir.
Stalige woordjes hier.
Ja. Nou ja, nou, ik val me eigenlijk nog mee. Dus ik vroeg me af, zegt dat ook over hoe... Zegt dat iets over hoe prestigieus het was of hoe belangrijk het was?
Ja, een kampioenschap is sowieso heel erg belangrijk, maar ik denk dat we over het algemeen niet zo heel veel van onszelf in huis hangen ook niet. Dus bij mij thuis is dat ook heel schaars. Ik heb nou wel ik heb 2 WK-truien tegen de muur jongen aan de inkom, dat ik dat wel mooi vind. Maar het is niet zo dat je bij mij overal trofeeën en zo gaat zien staan. Dus voor mij is de grote trofee op zich ook de overwinning zelf en de herinnering eraan.
En dat rijden in die trui.
Ja, vooral dat is de mooiste. Dat is eigenlijk het mooiste aan WK hoor, is dat je die trui dus elke dag terug opnieuw aan kan doen. Ja.
Het is de reden waarom jij zei volgens mij dat jouw WK-titel in de cross, waardoor je die hoger plaatst dan bijvoorbeeld Vlaanderen.
Oh, weet je, het is anders, hè? Als je puur gaat kijken, is Vlaanderen veel groter natuurlijk. Maar het leuke is, je wordt gewoon 1 jaar lang en zelfs na je. Als je de titel niet terugpakt, dan word je er toch aan herinnerd. Iedere keer die streepjes op dat shirt. Het eerste jaar elke keer dat shirt aan als je gaat inrijden. En je wordt nagewezen, weet je wel, de wereldkampioen. Het is gewoon iets moois als je dat een keer hebt kunnen. Vind ik toch verwezenlijken. Op de weg ben ik er 1 keer echt dichtbij, was ook niet. Maar ja, weet je, dan weet je wel wat dat voor impact had. Had ik al op vrij jonge leeftijd, wat de impact is van zo'n trui natuurlijk.
Dus ja, dat Le Monde wint en jij tweede wordt. Ja. Ik kwam van jou een grappige uitspraak tegen trouwens. Dus voor Valkenburg, of 2 keer wereldkampioen cross worden, of je graag je vader wilde overtreffen. En toen zei je van, nou ja, hij heeft ook nog Vlaanderen en Luik gewonnen. En mocht er ooit een renner zijn die dat allemaal zou weten combineren, de cross en de weg, ja, dan zou die renner echt onbetaalbaar zijn. Nou, ik denk dat die renner inmiddels is opgestaan, of niet?
Ja, jawel, zeker. Het is wel boven verwachting. Dan heb ik al een paar keer gezegd. Het was voor mij mijn eerste klassieke voorjaar. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten, vooral de afstand niet. Ik had eigenlijk niet zozeer schrik van op de beslissende momenten niet mee te kunnen. Omdat ik weet dat ik gewoon een Quaremont of een Paterberg, daar zal ik, als ik goed ben, altijd mee zijn met de beste boven. Maar het is vooral de afstand, als je dan na 250 kilometer nog eens moet doen. Dan is het wel natuurlijk een afweging.
Maar ik heb gisteren die finales terug zitten kijken van Dwars door Vlaanderen bijvoorbeeld en Brabantse Pijl. Het is niet dat Alaphilippe niets doet in het Brabantse Pijl. Je hebt nooit een moment gehad daarvan, dit ga ik niet houden.
Nee, maar soms voelden de benen wel zo, maar Brabantse Pijl was echt, daar ben ik denk ik een van diepst moeten gaan ook van de voorjaarskoersen dan. Voor mij, omdat ook mijn Welles erbij daar. Die een paar keer van achteruit ging. Alaphilippe ging een paar keer dat echt op tandvlees was er naartoe. Maar Ja, dan heb ik het voordeel, hoe dichter dat ik bij de meet kom, hoe beter dat ik dat wel voor mekaar krijg. Maar ja, echter heb ik daar ook toen na die koers gezegd van dat ik toch heel diep ben moeten gaan.
Misschien wel dieper dan de Amstel. Het counteren van die aanvallen bedoel ik dan.
Ja, dat is echt op de limiet. Hè. De Amstel was meer gewoon heel de tijd echt hoog. Maar ik denk dat mijn benen inderdaad in de Brabantspel meer pijn deden dan in de Amstel. Ja.
Zo interessante vraag natuurlijk. Heb jij, en dat moet Adrie ook maar zeggen, heb jij het wielrennen veranderd? Want je ziet die wedstrijden, het zijn kopgroepen om van de Likkerbaarden aanvallen van 60. Brabantspel is denk ik 80. Mm-hmm. 80 kilometer Amstel Gold Race. Ja, die mislukte aanval op de Gulpen, die is 45 volgens mij.
Ja, waarom? Maar die aanval mislukte omdat ik alleen ben.
Ja.
Dus omdat niemand anders op dat moment mee durft te koersen. En dat vind ik soms wel jammer, want als je dan naar koersen van vroeger kijkt en zo, dan zitten die grote namen echt tegen elkaar aan te rijden. En dan vond ik het vaak ook eerlijker en mooier. En nou is heel veel ploegverband. Hè. Je kan nog zo sterk zijn als je wil, maar wat ik ga je alleen nooit volhouden. Maar als ik dat 2-3 sterke namen meekrijg... ik heb dat toen ook gezegd. Ik vind dat heel raar dat er niemand anticipeert. Want iedereen weet, als ik meerijd naar de Kruisberg en IJzerbosweg, als een grote gang ben ik niet mee. Dan moet je van je eigen weten. En dan laat je eigenlijk gewoon naar de slagbank rijden. En dat vind ik heel raar, dat er dan niemand durft te anticiperen van heel ver.
Maar terug naar de vraag. Denk je dat het wielrennen anders is als Mathieu van der Poel meerijdt in het peloton?
Oh. Dat weet ik niet. Misschien wel, ja.
Wat denk jij, Adrie?
Niet echt, denk ik. Omdat je... laten we zeggen dat van het jaar alles de goede kant uitgevallen is. Weet je? Door zijn manier van aanvallen. Natuurlijk wordt volgend jaar, denk ik, zijn klassieke seizoen wordt een stuk moeilijker. Dus ook het tweede jaar. Ongeacht welke ploeg hij ook zou rijden. Natuurlijk wel... Het voordeel van misschien de ploeg van Patrick Lefever, die willen ook altijd koersen. Die gaan al een koers afstemmen op Mathieu, terwijl Lefever altijd van zijn eigen kant uitgaat. Van zijn kwaliteiten van renners gaat uitgaan. Dus dat kunnen in de toekomst alleen maar bondgenoten worden. En ja, het mooie daarvan is dat ook daar toevallig Alain Philippe, dat is ook een... hele goede klassieke renner, ja, die wilt ook best van ver. En je hebt daar een Bob Jungels die van ver wilt. Er zijn allemaal renners die willen koersen. Dus wat dat betreft denk ik dat ze dat de komende jaren dat soort dingen wel meer gaan gebeuren. Alleen je moet ervoor waken wanneer andere ploegen een meerderheid kunnen uitdrukken in het koersloop. Dus kijk maar, als je afgelopen jaar had je Philippe Gilbert weg. Ja, dan moet je eigenlijk al mee zitten, want erachter zitten ze met 5 en af te stoppen. Dus dat snap je. Dus je zult zelf ook een andere manier van koersen moeten gaan hanteren. En wat hij wel goed gedaan heeft, is dan net voordat die willen gaan, dat je al weg bent en dan de goede renders meekrijgen. Net als Alain Philippe die koerst. Hij vergeet dan te koersen in de Amstel. Of ze konden niet beter. Ik denk dat er ook het tweede was. Een gepoker.
Ze pokerden wel heel veel.
Ja.
Ja. Maar het achteraf ook wel toegegeven dat hij tegen de krampen aan zat.
Ja, maar dat kon je ook zien aan zijn versnellingen die hij reed. Ja.
Ja, maar die redt hem. Anders rij je ook door. Hè. Dus hij heeft altijd een reden dat hij begint te pokeren. Want 9 van de 10 rijdt Alaphilippe wel met vogelsangen naar de meter. Ja. Al pakt hij niet over, dan wint hij nog.
Ja, als je maar goed voelt rijden.
Ik kan het zeggen, teken dat hij dat niet doet, is ook het teken dat je niet zeker bent van je stuk natuurlijk.
Zullen we die dag er gewoon maar even uitgaan?
Nou, nog heel even over die vraag. Is het antwoord niet gewoon ja?
Ja.
op het moment dat er anderen hun koers gaan aanpassen op jou, als jij aan de start staat, is het antwoord dan gewoon niet ja, jij hebt het wielrennen?
Ja, daarom zeg ik misschien veranderd. Wel ja. Ik ben ook gewoon iemand die... er zijn heel veel renners die op voorhand al weten wanneer dat ze gaan. Bijvoorbeeld. Of die een plan maken. En dat heb ik dus helemaal niet. Dus alle aanvallen die ik doe zijn ook op het moment zelf beslist. Net zoals in de Amstel. Dus niet dat ik vooraf al een plan heb van ik ga op de Gulpenberg aanvallen. Zeker niet. Dus. En op dat vlak denk ik misschien wel dat ik anders dan de meeste koers. Ja.
Het wielrennen is toch onstuimiger geworden daardoor? Ik denk dat we dit nu een voorjaar hebben gezien. Wat we lang niet hebben gezien.
Nee, maar dan moeten we even nog even één.
Nog een jaar.
Nog eens een keer kijken wat. Ja, nee, maar er zijn wel renners die dat doen. Kijk maar naar wat Bernal in de Tour doet. Jammer dat dan die rit afgelast wordt en terecht. Maar die ging ook van heel ver. Hè. Dus het is wel.
Maar die moest ook wel. Hè?
Nee, ja. Maar het heeft altijd wel een reden waarom je iets doet. Hè.
Maar wordt er meer gekoerst om te winnen? Dan.
Nou, in zijn geval wel.
Dan om niet te verliezen. Ja, in jouw geval wel. Ja, maar dat anderen dat dus ook doen. We hebben het over Alaphilippe.
Maar je moet altijd van eigen kracht uitgaan. Nooit van je tegenstanders.
Ja, maar dat is toch ook wel eens weg geweest?
Maar ik vind dat je ziet wel meer en meer dat renners van de tweede lijn, om het zo te zeggen, wel van verder gaan. Omdat ze dan weten van als het moment er is dat de grote gang, kunnen we net niet mee. Maar als we er al zitten, als ze komen aansluiten, dan zijn we wel mee. En dan zie je in bijna elk klassiek voorjaar dat er wel twee of drie uit een sterke kopgroep bijvoorbeeld die ergens tussenin wegrijden. Dat zie je op de WK ook met Pedersen.
Mag je Bettiol daar ook onderschatten?
Ook, ja, eigenlijk wel. Die zal waarschijnlijk ook gedacht hebben van als ze op de Paterberg is. Nee, hij is op Quarmond gegaan. Als ze op de Paterberg gaan, dan zou ik misschien net niet mee zijn. Dus hij dacht misschien als ik boven ben, dan zit ik mee. Maar hij bleek dan uiteindelijk wel sterk.
Je hebt dat zien veranderen dit jaar. Want ik bedoel, je begon misschien nog als iemand van de tweede lijn.
Mm-hmm.
Dat was vrij snel voorbij. Na Dené was dat over.
Mm-hmm.
Hoe heb jij die dagen voor de Amstel beleefd? Ik bedoel,
hetzelfde als anders eigenlijk.
Heb je iets van de hunkering geproefd vanuit Nederland?
Is dat nou echt zo? Ja, ik ben altijd heel eerlijk in wat ik zeg. Dus als dat niet zo was, zou ik het ook zeggen. Maar voor mij was dat... maar ik heb al vaak gezegd ook, hè, een wegkoers, dat krijg je me niet nerveus voor,
nee,
of niet.
Nee.
Dat is iets helemaal anders dan een mountainbike of een veldrit ook natuurlijk. Dus.
Was je voor Bogensen misschien wel veel zenuwachtiger?
Ja, tuurlijk.
Dan
jawel. Maar dat viel op zich ook nog goed mee. Dus daar was ik wel blij, omdat ik niet echt die stress had die ik misschien daarvoor wel af en toe had. Maar voor een wegkoers, nee.
Wat heb je van de hunkering meegekregen? Want ik denk dat Leo van Vliet, die was als een soort vlieg om je heen. Die heeft je niet losgelaten, volgens mij. Die heeft je nog net zelfs, ik denk dat hij misschien zelfs in bed heeft gestopt.
Ja. Na de wedstrijd bedoel je dan? Of
nee,
na
de dagen daarvoor was hij...
Ja. Nee, we hebben gewoon zo met de ploeg als we altijd gedaan hebben. Gewoon op hotel af en toe wat fietsen. We hebben echt heel rustig naar die dag toegeleefd. Dus.
En hoe vond je het daar in Maastricht, bijvoorbeeld die ochtend?
Ja. Het was lekker weer, dat weet ik nog wel. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus ik heb wel graag goed weer eigenlijk op de weg. Het was er heel druk natuurlijk. Maar ik had niet het gevoel van... het moet hier vandaag gaan gebeuren. Wat ik misschien in Bogensen dan wel had.
En had jij bijvoorbeeld na die aanval... had je toen daarna het idee... dit was het dan? Dit was mijn Amstel voor dit jaar.
Ja, de te vroege aanval.
Ja, in het begin eigenlijk niet. Maar dan... toen we eigenlijk bijna naar de... eigenlijk toen we aan de Kouberg kwamen, zo ging er nog een ploeg rijden. Ik denk EF zelfs dan ook rond te rijden toen. Maar dat ging niet hard genoeg, dat had ik meteen door dat niet lukte. Het verschil was ook te groot, dus toen dacht ik wel dat het dan niet zal zijn. En toen ik dan eindelijk voor de Bemelberg, want daarvoor had ik eigenlijk ook al een paar keer aangevallen, maar toen ik eindelijk voor de Bemelberg dan wel wegraakte met die mooie groep, dan dacht ik wel van ja, het zal voor top 10 of zo worden. Ja. Maar dan... ja. Ja, de rest van het verhaal kennen jullie natuurlijk.
Ja, dan laten we die laatste kilometer zo meteen gewoon even... beschrijf ze maar even. Maar Adrie, hoe heb jij... want jij zit in de auto, je stond langs de weg. Voor mij die dag. Hoe maak je... dat is anders dan de televisie kijken.
Ja, want wij waren dan ook zondagsmorgens gekomen om de ploeg te ondersteunen. En de renners viel mee, maar ik merkte wel dat het personeel en begeleiding... dat was wel nerveus. Er werden allemaal dingen vergeten. Dat was ik heel het jaar nog niet tegengekomen. Was alles echt super geregeld. En nu waren er mensen weg met autosleutels, terwijl de auto er nog stond en zo. Dus ik denk dat er bij de begeleiding wel nervositeit was. En dat merkte ik ook al, omdat wij de donderdagmorgen, denk ik, hebben wij samen met Christophe Roodhoofd hebben wij de, denk 100, 200 kilometer helemaal verkend.
Okay.
Alle kritische punten opgeschreven. En hun hebben dan zelfs nog de dag daarna een klein... rondje zelf gereden, dacht ik. Dus we hebben wel helemaal goed voorbereid. En dan uiteindelijk krijgen wij een opdracht mee. En daar moeten wij ons stipt aan houden. Alleen daar liep bij de laatste bidon liep dat volledig mis. Doordat er een kleine Italiaan onderdoor gedoken kwam. En ik die bidon niet aan kon geven. Eigenlijk worden we dan geacht gewoon weg te gaan. En ik zeg tegen die bij mij was. Ik zeg, we rijden helemaal binnen door naar Schulden toe. Ik zeg, ik kom bovenop de Keutenberg aan. En ik zeg, dat zullen we maar horen. En dan hebben we dat maar gedaan. En daar heeft hij dan nog zijn bidonnetje aan kunnen pakken. Want hij zat al een tijd zonder. Want dat is natuurlijk, ja, in de Amstel is dat altijd wel heel moeilijk om...
Ja, aan te pakken.
Ja.
Was het een wanhoopspoging? Want hoe lang duurt die aanval? Een kilometer of, nou, wat is het, 12 misschien?
Ja, zoiets, hè. Ik denk een goede 10 kilometer van de voet van de Bemelberg. Maar wanhoops, nee.
Wat dacht je toen je ging?
Ja. Niks. Nee, je bent gewoon aan het demareren. En...
gaan.
Ja, daarom. Maar ik was ook niet de eerste, want ik had heel veel geprobeerd. Maar uiteraard werd er op mij heel veel gereageerd. En ik weet niet hoe groot die groep nog was waar we in zaten. Maar ja, anderen reden daar wel weg. En het was... volgens mij Björk Lambrecht dan nog, die ik als eerste bijhaalde aan de voet van de Bemelberg. En die reed dan ook nog goed omhoog met mij eigenlijk. En dan later,
vijfde, voor mij.
Ja, later kwam de Markie dan nog aansluiten. En we waren toen eigenlijk met een stuk of zes of zo, denk ik. Ik weet niet meer 100% zeker, maar ik weet nog het stuk na de Bemelberg, waar eigenlijk niet zo heel goed in beeld is gebracht, dat we links gingen boven. Daar heeft die groep echt... voorbeeldig rondgedraaid, dat ik zelfs dacht dat straf, maar op het eind van zo'n lange koers dat iedereen nog zo goed meerijdt. En het was eigenlijk pas toen het daarna terug in beeld was gebracht dat we rechts dat smal baantje opkwamen, dat vooral ik het kopwerk deed. Maar daarvoor moet ik zeggen, heeft die groep echt heel goed rondgedraaid. Hoor.
En ben jij dan verbaasd in die laatste kilometers dat er niemand overheen komt? Had je iemand verwacht?
Ja, dat was een beetje allemaal heel snel gegaan, omdat ik ook niet meer bezig was met wie dat er in mijn wiel zat, maar meer met degene die voor mij komen. En ik probeerde gewoon zo goed mogelijk in te schatten wanneer dat ik mijn sprint moest aangaan. Het was Windaf, dat wist ik wel, want dat had ik al gevoeld met de doorkomst. En als je bijna tegen de 70 gaat sprinten, weet je ook dat er niemand meer over gaat komen natuurlijk. Dus het is sowieso moeilijker om Windaf over iemand te komen. Maar normaal gezien is dat gewoon van te ver. Wat ik ga zeker met wat ik heb gedaan daarvoor. Maar kom je weer bij het punt dat het wel na 260 kilometer koers is natuurlijk.
Hoe lang dacht je al... ai, dit is van te ver.
Niet eigenlijk. Nee, want ik was voor mijn top 10 aan het rijden. En heel cru gezegd, of ik nou vijfde of achtste word, daar had ik niet van wakker gelegen. Dus ik was gewoon mijn koers aan het rijden. En ja, het is omdat ik renners zag rijden, zoals Kwiatkowski en zo, dat ik gewoon vol ben blijven rijden. Omdat ik altijd mikpunten had. Als je die niet hebt, dan stop je ook. Want dan denk je, ja, nou ga ik wel proberen eerst van die groepje te worden. Maar
ja,
daar was ik ook niet mee bezig. Ik was aan het proberen van, ja, als ik die nog kan oprapen, dan kan ik toch nog sprinten voor die plek misschien. En dan eigenlijk in de voorlaatste bocht dacht ik, oh, misschien nog podium. Omdat ik dan misschien nog derde kon worden. En dan eigenlijk zag ik pas vanaf de echte laatste linkse bocht, zag ik pas de twee koplopers rijden.
Adrie, je hebt veel wiel...
Nee, wacht even. Sorry dat ik je onderbreek. En dan zie je ze rijden. En dan denk je, nou, als ik heel hard aanzet...
Ik moet zeggen, toen ik de laatste linkse bocht doorkwam, dan dacht ik al wel bij mezelf, die gaan er nog wel aan. Omdat die waren gewoon ook naar elkaar aan het kijken een beetje. En wij kwamen met veel meer snelheid. Dat zie je ook op beeld heel hard. Dus dat was... Ik had er toen, denk ik, ook iets sneller naartoe kunnen rijden al. Maar ik heb dat geprobeerd, zoals ik zeg, zo goed mogelijk te timen. Van dit tempo kan ik al om dan nog een sprint te doen. Want,
ja.
Dat ik erbij ging komen, dat was me vrij snel duidelijk. Maar wat er dan nog ging gebeuren, dat weet je niet. En... het probleem was dat ik er ook niet, als ik er na de bocht gelijk in één trek naartoe had gereden, had dat stilgevallen, want dat was nog 600 meter en dat was te ver geweest.
Je moest wel door.
Ja, dus ik heb geprobeerd dat zo lang mogelijk uit te stellen om op het perfecte punt aan te zetten. Ja, en het was eigenlijk...
Even de bel.
Ja.
Normaal komt er geen kip hier.
Dat is een fotograaf, denk ik. Ja.
Oh, dat is de fotograaf.
Ja. Ja. Nee, het was eigenlijk... Toen ik aanzette, wist ik al dat die drie die voor me reden sowieso geen kans meer maakten. Want ja, als je, dan kan je nog de beste sprinter zijn. Maar als iemand met zoveel snelheid van achteruit komt, dat trek je gewoon nooit meer goed. Dus.
Maar dan nu toch de vraag. Hede, sorry. Adrie, je hebt veel wedstrijden gereden en gezien. Had je al zoiets gezien als dit?
Nou... niet in een eendagswedstrijd, wel in een etappekoersje gebeurt dat wel eens. Hè, dat ze op het laatst overrompeld worden door een peloton. Maar uiteindelijk is het een dag geweest van ja, alles zat mee. Hè. Ik bedoel, de ploeg was goed, hij was zelf goed, hij had iemand in de ontsnapping. De koers draaide zo, ja, dat het zo uitkwam. Dus ja...
Heb je de overwinning van Adrie wel eens gezien in de Amstel? Dus het is ook een sprint van achteruit. Dus niet, ja. Er zit dan niet die 12 kilometer bij, maar daar halen ze er twee bij.
Ik heb het beeld gezien, ja.
Zie je enige gelijkenis in die laatste kilometer? Laat het zo
misschien doen. Een beetje wel, ja. Dus ook, maar ik denk dat de groep daar ook groter was waaruit hij...
Ja, hij heeft met een half peloton.
Ja, daarom. Dus dat was bij mij 50 natuurlijk wel niet zo. Ja. Maar dat alles mee zit, ja. Misschien wel, maar...
En je dwingt het zelf af, hè? Want je kunt ook zeggen van, oké, je bent weg. Ik demereer niet meer. Ik blijf in die groep en ik rij naar dingen. Mijn voorjaar is goed geweest. Snap je?
Ja, maar je kan ook andersom kan je het ook stellen als ze op de Gulperberg een paar maar mee durft te koersen. Dat kan er ook helemaal anders uitzien. Mm. Dus.
Het is een beetje een rare overgang, hè? Ik weet het maar. Kijk, en het is een beetje buiten het zichtveld van het grote publiek gegaan. Maar jij hebt zelf altijd gezegd dat de mountainbike-wedstrijden die daarna komen... Ik bedoel, de Amstel is gelijk je laatste wedstrijd van je voorjaar. Mm-hmm. Dat jou eigenlijk veel meer plezier heeft gegeven. En ik bedoel, je wint denk ik 3 wereldbekers.
Mm-hmm.
Nou, dat is echt het allerhoogste niveau natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, dat wel. Ja. Ik geef ook eerlijk toe dat ik in mountainbike gewoon veel meer plezier vind dan in het klassieke wielrennen. Dat past ook gewoon beter bij mij, denk ik, gewoon puur qua plezierfactor. En ik heb dat toen ook ergens gezegd dat voor mij die wereldbekeroverwinning stond bij mij heel hoog aangeschreven. Ja.
Hoeveel mensen is dat, denk ik?
Ja, dat was mijn eerste, ja. Gewoon omdat ik er ook 3 jaar heb over gedaan om eindelijk Schurter te kloppen. Wat dat voor mij eigenlijk nog niet echt heel vaak was voorgekomen dat ik 3 jaar lang iemand...
Ja, ik denk dat heel veel mensen niet weten wie Schurter is. Dat die is voor mij...
Nou, dat is de af van het jaar. De allergrootste mountainbiker.
Totdat jij begint te winnen. Dus. Ja. Nee, maar dat is gewoon een heel moeilijke sport. En frustrerend was het niet echt, maar het begon wel een beetje... Het werd tijd dat het eindelijk is lukt. Ik was er een paar keer dat ik dacht, nou ben ik iets dichter gekomen, maar... Ah, het is echt een ongelooflijk atleet wel.
En als de belangen groter worden in jouw leven en in jouw carrière, dat gaat vanaf nu alleen maar gebeuren. Denk jij dat het kan? Denk jij dat je kan blijven mountainbiken? Want je zegt de plezierfactor is veel groter nog dan de weg. Zie jij voor jezelf altijd de combinatie... Nou, je hebt vaker al gezegd, ik zal altijd blijven crossen in de winter. Mm-hmm. Maar zie je ook de combinatie weg mountainbike eigenlijk?
Nee, dat is denk ik niet mogelijk als je echt... grote ronde of zo wilt gaan rijden, dan denk ik niet dat het mogelijk is om dan nog wereldbekers tussen te pakken. Ook omdat ik weet hoe specifiek dat je moet voorbereiden op de mountainbike in mijn geval. Het crossen kan ik altijd nog wel een beetje compenseren, omdat dat toch een beetje tweede natuur is voor mij. Maar het mountainbike is echt, ja, je ziet het, ik heb er 3 jaar over gedaan om eindelijk op het niveau te komen waar ik kan winnen. En, dat is toch nog iets anders.
Mag dit dan, moeten we het dan zo zien dat dit eigenlijk misschien wel het laatste jaar in je mountainbike-campagne is?
Misschien wel, ja. Ik heb altijd gezegd dat de spelen misschien wel afsluiter zou zijn, maar ik wil het nou ook nog niet definitief zeggen. Want vanuit de ploeg denk ik dat ze het graag zou hebben dat ik het wel blijf doen.
Omdat?
Ja, omdat ze ook wel... Ja, ze kennen mij redelijk goed en ze weten ook wel dat ik dat nodig heb. En als dat gaat, ben ik ook de eerste om te zeggen van graag. Maar... Ja, je moet op een gegeven moment wel keuzes maken. En dan kom je weer op punt. Als ik voor mijn mountainbiken heb ik eigenlijk nog 2 grote doelen. En dat is ooit zou ik graag wereldkampioen worden en Olympisch kampioen. Dat zijn mijn doelen. En als ik dat heb gehaald, dan denk ik dat voor mij in mountainbiken ook... dat geslaagd is voor mij sowieso. Dus dat ik daar alles heb afgevinkt wat ik wil afvinken. En dat is denk ik wat ik nou wel een beetje mee bezig ben om... alles af te vinken. En dat is ook wat ik bedoel met crossen. Voor mij speelt me echt geen rol of ik 3 of 10 keer de superprestige win. Omdat ik gewoon daarbuiten nog veel meer uitdagingen heb. Waar ik ook naartoe leef.
Ik heb daar wel eens met Philip Roodhoofd over gehad. Die zei, ik heb het idee dat Mathieu een legende wil worden. In de zin van dus niet zozeer met eendagswedstrijden of als wielrenner. Maar meer gewoon 3 wereldtitels. In 3 disciplines, dat zou je... Ja,
jawel, dat is zo'n beetje beginnen groeien. Maar het is ook met Philippe dat ik het ook wel een beetje besproken heb natuurlijk.
Dus je manager.
Ja. En ik was ook wel gelijk mee. Ik vind, dat is ook een beetje, omdat er veel man ook zei van... Voor mij is, ik heb toen gezegd dat wachtenbeker bijvoorbeeld... Voor mij hetzelfde is als een wereldbeker veldrijden. En dat is bij mij ook zo. Dus ik, ja, voor mij is daar heel weinig verschil in. En dan... het is... Ik zeg altijd, als ik niet goed op de weg of op de mountainbike zou zijn geweest, dan zou dat uiteraard wel een doel zijn geweest om proberen die records van Sven Nys te breken, om wel eens 10 keer die superprestige te winnen. Maar omdat ik gewoon daarbuiten nog veel meer doelen heb, is dat voor mij gewoon niet relevant. En ik las ook ergens, en dat vond ik ook wel goed geschreven, dat daar ga ik ook niet op afgerekend worden. Ik denk dat ik veel beter moet proberen ook eens een ronde van Vlaanderen te winnen. Of...
of een andere klassieker dan dat ik kan zeggen, ik heb 6 keer de Super Prestige gewonnen. Dan win ik hem liever 3 keer in een Ronde van Vlaanderen erbij.
Maar dat is interessant. Op afgerekend worden zijn woorden die je gebruikt.
Ja, zo stond in het artikel dat ik gelezen heb. Maar
ja, maar dat suggereert eigenlijk dat jij ook refereert, als je dit, mm-hmm. als je dat mooi opgeschreven vindt, dat jij ook enigszins refereert aan de buitenwacht.
Ja, ik zal altijd wel mijn eigen ding blijven doen hoor. Ik heb ook het, nou dat ik het klassieke voorjaar heb gedaan, was ook echt een keuze vanuit de ploeg en van mezelf. Dus het is niet omdat er vanuit de buitenwereld gepusht werd om dat te doen. Want als ik dat niet zou willen, dan zou ik daar zeker niet aan begonnen zijn.
Nee, maar ploeg is ook al bijna buitenwereld. Hè? Tuurlijk is ploeg heel belangrijk. Natuurlijk heb je een plek in die ploeg. Maar in je hoofd, als je nu in je hoofd kijkt, zou je niet alles weg willen schuiven en dan alleen willen mountainbiken voor Olympisch goud?
Ja, jawel, niet, maar die vrijheid hebben we bij de ploeg. Maar dat is net, de ploeg heeft me zeker niet gedwongen op de weg te gaan. Ze hebben dat 100 keer gevraagd. Voor hun moest dat totaal niet. Hun vonden het echt prima zoals het ging. Dus dat cross en dat mountainbike is voor hun ook het leukste.
Je hebt zelf gezegd voor die trui, hè? Die rode
het Nederlands kampioenschap heeft voor mij wel doorslag gegeven om op de weg eens te gaan proberen. Maar als ik echt puur zou moeten kiezen wat ik het leukste vind, dan zou de weg daar niet bij zijn. Dat klopt, ja.
Je had het net over winnen van de Ronde van Vlaanderen. Nee, ja, want je hebt jarenlang samen gewoon met een winnaar van de Ronde van Vlaanderen, volgens mij, toch?
Ja.
Ik zat gisteren jouw finales te kijken, maar ook nog eens het palmares van Adrie te bekijken. Dat is toch wel... hoe zou jij dat noemen, Mathieu?
Ja, dat zei ik ook. Dat is indrukwekkend als je dat ziet. Zeker nadat je er zelf ook hebt gereden, die wedstrijden. Dan, zoals Luik, Bas, Snakke, Luik en zo, die heb ik dan nog niet gereden natuurlijk. Dus dat weet ik niet, maar... Ja, je weet hoe moeilijk dat is om zo'n palmarès bij elkaar te fietsen. Ja.
Hoe lang denk jij, kan je het evenaren?
Ik ken het niet van buiten, maar ik denk wel dat ik de capaciteit heb om het ooit te evenaren. Ja.
Volgens mij heb jij dit jaar tegen mij nog gezegd, Adrie, dat jij Mathieu op jouw beurt weer in staat acht om zelfs de 5 monumenten misschien wel.
Ja, maar die capaciteiten had ik ook. Misschien terwijl in minder mate, ietsje minder mate, Milan Sanremo, maar de rest ook. Lombardije heb ik ook een paar keer heel dichtbij geweest. Maar ja, dat dichtbij zijn, dat telt niet, hè. Hmm. Maar ik was er ook niet mee bezig. Misschien als ik er wat meer had mee bezig geweest, weet je wel. En ietsje specifieker nog. Dan had er zeker dat de Lombardije bijgestaan 1 of 2 keer. Want er was gewoon, die koers was eigenlijk veel te zwaar voor mij. Maar omdat op het eind van het jaar, die conditie was gewoon goed. En dat was gewoon een kwestie van de eerste 2-3 uur doorkomen. En dat had ik al heel snel door na mijn eerste ronde van Lombardije. Ik zeg, als ik hier mee wil doen, dan moet ik gewoon maken dat ik conditioneel veel beter ben als de rest. En dat is eigenlijk ook gebeurd. Maar ja, ik stuitte dan vaak op Kelly, hè.
Maar waarom kan hij...
John Kelly.
Ik bedoel, waarom kan Mathieu het? Want ik bedoel, laten we even voor de goede orde. Je hebt nog geen monument gewonnen. De eerste is nog niet eens binnen.
Dat wil ik dan wel even zeggen. Ik vind de Amstel wordt onderhand, als je 60 keer organiseert, ook wel bij de monumenten. Hoor. Okay. Ja. Kijk, of je moet zeggen, dat begint pas vanaf 100 jaar.
Ik weet het niet. Maar
toch? Hey.
Het lijkt me dat Amstel een hele grote wedstrijd is. Ja. En voor de rest is het discutabel, de terminologie.
Ja, kijk, dus voor mij valt hij gewoon, en niet omdat hij hem gewonnen heeft, want als het iemand anders ook, dan had ik hetzelfde gezegd. Ik vind dat hij onderhand ook wel eens bij de monumenten gerekend mag worden.
Wat vind jij, Mathieu?
Dat is weer zoiets waar ik niet echt van wakker lig. Ook niet, ik moet zeggen, Ronde van Vlaanderen of Amstel, ja, dat is een beetje hetzelfde niveau inderdaad. En dat een wordt dan een monument genoemd en de andere niet, maar... De euforie is er niet minder door als je wint, denk ik.
Waar staan eigenlijk meer van die bloembakken aan de rand van de weg? In Vlaanderen of bij de Amstel?
Vlaanderen,
in
Vlaanderen. Zal ik het gelijk zeggen.
Wat heeft dat je daar de win? Want daar hebben we het niet eens over gehad, je vierde plekken dit jaar.
Ja, dat is ook zo als. Maar ja, ik denk als je dan ziet wat er achteraf gebeurt, dan ben ik daar heel dichtbij om niet te winnen. Ja, zeker. Maar iedereen zegt ook altijd dat de Amstel een gevaarlijke koers is, omdat heel veel draaien en keren is en heel smal. Maar eigenlijk maakt dat een koers net veiliger als je zo kan koersen.
En als je crosser bent, van huis uit.
Ook zo, maar de ronde is gewoon een heel gevaarlijke koers. Want ja, die nieuwe Quarmont naar beneden, eigenlijk is dat onverantwoord om dat te doen. Maar dat denk je misschien wel 20 keer op een wegseizoen. En daarom, we rijden met de mountainbike van rotsen naar beneden en stijle afdaling. Dat iedereen denkt, jullie zijn gek, maar... Ik doe veel liever dat dan dat ik mijn peloton aan de Quarmont moet rijden, want dat is echt levensgevaarlijk.
Mogen we nog even de pijn van het seizoen aanraken?
Het WK.
Pijn van het jaar. Het WK. Wat gebeurde daar nou? Wat gebeurde daar nou?
Ja, gewoon volledig leeg. Hè. Er was ineens het licht uit, maar... Ik zei, ik heb daar niet zo heel moeilijk mee gehad eigenlijk. Dat kunnen de mensen uit mijn omgeving ook wel, wel bevestigen. Zeker in het begin niet. Achteraf is misschien wel het besef gekomen. Als ik iets meer had kunnen drinken of kunnen eten, had ik er misschien al heel dichtbij geweest. Ja, als ik met dat groepje naar de meet ga, moet ik er in een goede dag normaal dichtbij zijn. Maar dat kan Trentin ook zeggen. 9 van de 10 klopt die Pedersen ook. Maar als je dan terug gaat kijken, denk ik dat ik heel trots mag zijn op de wedstrijd die ik gereden heb. Want alle andere topfavorieten hebben zich zo goed als niet laten zien. In mijn ogen. Dus die hebben het niet eens geprobeerd. Of te laat. Want wat Sagan doet is heel knap, maar die komt gewoon te laat voor de titel.
Want je blijft erbij, dit was het moment dat je moest gaan?
Ja. Ja, denk het wel.
Dat blijkt ook, hè?
Ja, als de winnaar uit die groep komt.
De winnaar komt eruit. Dus dat is gewoon, en dat doen we dan wel van de zogezegde kenners. Dan weet je wel dat die dom koersen, dit en dat. Maar als de winnaar uit die groep komt, dan moet je mij even duidelijk maken waarom je dom gekoerst hebt. Oké, er zijn een aantal zaken die je wel als anders had kunnen doen. En dat zijn ook zo van die dingen. Daarom vind ik het nog steeds gigantisch belachelijk dat oortjes in zo'n wedstrijd niet mogen. Dat is van een dusdanig belang en veiligheid dat dat gewoon verplicht zou moeten zijn. En dan kun je ook een renner, want een renner ja, die is heel de dag al bezig met even opletten. Hier een plas water, daar en een bocht, witte lijntjes ontwijken.
Er moet gewoon iemand zijn die zegt, ja, dus Mathieu, kom, eten.
Ja, nou, eten. Dat zijn de klassieke voorjaar wel gedaan bij mij. Maar ik ben dan weer tegen oortjes, wel voor de veiligheid. Ik vind dat iedereen wel een oortje zou moeten doen waar dat er uit de jury waar kan gezegd worden van... Als er iets moest zijn dat wel iedereen gewaarschuwd kan worden, maar ik blijf er wel bij dat een koers gewoon veel mooier is zonder oortjes.
Ja. Is wel, ik kwam Adrie tegen voordat jij bij de Old Swan was, denk ik, dat hotel. Daar was al een soort EK88 sfeer going on. Oranje wortels, iedereen op zijn hoofd. Mathieu was al 3 keer wereldkampioen geworden in dat hotel, volgens mij. En Adrie zei, ja, het is misschien maar goed ook dat het niet gelukt is, want anders lukt alles in de eerste keer dat hij het wil.
Ja, dat heb ik achteraf ook al een paar keer gelezen, maar...
Jij ziet het anders?
Dat vind ik onzin natuurlijk, want ik had het veel liever al wel gehad dan dat niet gelukt is. Maar dan krijg je misschien wel, inderdaad, vooral wat ik net ook zie met mountainbiken, dat de voldoening is misschien wel nog groter als je er x aantal jaar voor moet vechten. Maar voor hetzelfde geld win ik nooit meer een wereldtitel op de weg. En dan gaat deze wel des te pijnlijker worden.
Ik vond het wel mooi om te zien, want ik had je vooraf gevraagd hoe het is om met zo'n Nederlandse ploeg op stap te gaan. Hè. Ik zei, ja, dat is raar, want ik heb eigenlijk niet zoveel binding met die jongens. Ik vond... Er ontstond wel iets, volgens mij, je lag met Dylan op een kamer, maar ik sprak ook bijvoorbeeld Nick. Ik herinner me een interview van Nicky Terpstra achteraf, over wat, en er werd gevraagd, wat dacht jij toen je voorbij Mathieu kwam? Heb je het gezien?
Nee, ik heb niet.
Hij zegt, kut, kloot. En bedoel, er was duidelijk, iedereen was heel erg...
Ja, maar dat wel, maar daar had ik bij de bespreking ook wel door, dat de jongens wel heel erg in mij geloofden en... Ik denk dat het ook wel terecht was, want ik had wel de capaciteit of de benen om die koers te winnen, denk ik. Maar het is gewoon heel atypisch. Ik heb achteraf ook teruggekeken naar de faal bijvoorbeeld. Het is 6 graden gemiddeld over heel die dag. Heel dag regen, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Het was echt ijskoud op zo'n moment. Ik zag jongens die 3 regenjassen moesten gaan halen, bij wijze van spreken. Als je naar Alaphilippe keek, die kwam naar mij praten. Half de wedstrijd, die zijn ogen, ja, die keek dwars door mij heen, dus... Die was al klaar volgens mij op dat moment. Maar
Valverde halverwege uitgestopt.
Ja, daarom. En daarom was Pedersen, ja, dat is een verbazende winnaar natuurlijk, maar ik ken Mats al heel lang. Ja. En toen ik wist dat hij in die groep zat, toen dacht ik gelijk, en Kung ook nog eens zo een beer dat heel goed tegen dat weer kan. Dat moet je gewoon niet onderschatten wat dat regen en kou.
Maar je hebt me verteld over, dat is misschien wel leuk, dat weten mensen helemaal niet, maar je vertelde me dat na dat WK, ja, hoe goed ken jij Mats Pedersen? Jullie hebben vroeger alles verdeeld volgens mij.
Ja, zeker. Ja, bij de junioren was hij mijn grootste concurrent altijd. We hebben alles, toen ik wereldkampioen junior op de weg werd, was hij ook tweede. Ja. Ik heb zo lang tegen hem gekoerst en hij is ook altijd een heel goede vriend geweest van mij, ondanks dat hij mijn grootste concurrent was. Dus ik kom daar wel heel goed mee overeen en... Ik was eigenlijk ook wel blij voor hem, ja.
Ik onderbreek je. Ja. Toch nog even een paar vragen over die wedstrijd. Maar anders kan ik echt niet thuiskomen bij mijn vader met de kerst. Ik moet die antwoorden hebben. Even een paar dingen doornemen. Heb je te vroeg je regenjasje uitgedaan?
Achteraf gezien wel. Ja, maar ze begonnen op de plaats ook omloop zo hard te koersen, de Denen gelijk. Maar dat zeiden ze bij ons ook in de ploegen. Iedereen kreeg het gewoon echt heel warm, omdat we zoveel aan hadden. En ze begonnen zo hard te koersen dat ik dacht, ja, het is het moment om het uit te doen, anders ga ik mijn eigen opstoken, zeg maar.
Ja.
En eigenlijk een ronde later dat ik alles heb uitgetrokken, gaat die koers terug op slot.
Vat je kou,
en dan vat ik kou. En ik heb toen ook een paar keer naar Sneaky gaan rijden. Toen zei ik tegen Nicky, ja, maar zou ik al gaan? Omdat ik het kou had. En hij zei altijd, nee, wachten. Maar ja, dat is inderdaad dan wel een moeilijke beslissing.
Omdat
ik het kou heb. Ja, gewoon om het terug warm te krijgen. En ja, kleren terug aandoen was ook niet echt een optie op dat moment. Want alles was toch al zeiknat, dus... Ja, ik heb daar te vroeg mijn kleren beginnen uit doen, maar ja, dat wist ik op dat moment zelf niet.
Nee. Dan het andere punt. Je zegt, nee, ik ben niet te vroeg gegaan. Kijkend naar de afloop, de winnaar zat in het groepje waarmee ik ging. Wat je eigenlijk tot stand bracht, laten we het zo omschrijven. Is er een moment geweest dat je ook wel eens gedacht hebt, misschien had ik daar wel kunnen blijven zitten. En had ik langer mijn ploeggenoten kunnen gebruiken. Want als buitenstaander, wij stonden langs de kant... Heb ik ook wel eens gedacht, ja, er waren er nog wel vier die je had kunnen gebruiken. Om maar even zo in die term te praten.
Ja, misschien wel, maar dat is ook niet mijn manier van koersen, denk ik.
Nee, dus. Dat dacht ik ook gelijk. Ja.
Ik denk dat Tim gewoon ook mijn beste kans was met dat groepje naar de meet. Trenton zou op papier de snelste moeten zijn. Die heb ik dan in Groot-Brittannië 2 keer geklopt in de sprint. Dus.
En hoe?
Ja, dus ja. Ik dacht, ja, op dat moment dacht ik ook van, ja, dan moet ik gewoon zorgen dat ik goed blijf tot de meet. En dan moet ik er heel dichtbij zijn, maar... Ik vind dat ook wel het mooie aan koers natuurlijk, dat het heel onverwacht kan gaan allemaal.
Ja, en dan zit je op dat hellinkje en dan komt er dus een moment dat het licht uitgaat. Zou je een poging kunnen doen om dat te omschrijven?
Boah, dus een beetje alsof je wat misselijk wordt. En dat is heel raar, want eigenlijk stopte mijn benen voor mijn hoofd, om het zo te zeggen. Dus ik kreeg ze gewoon echt niet meer rond. En het is echt van 1 seconde op de andere dat het gewoon ineens gedaan was. Ja.
Je had het over pijn van het seizoen. Ik denk, het is best wel... we zitten in een unieke samenstelling hier. Ik dacht, ja, de grootste pijn voor jullie dit seizoen was privé en eigenlijk vrij recent. Denk ik, met het overlijden van je opa en jouw schoonvader. In Ruddevoorde vroegen we er hier nog naar. En ik heb je van de zomer nog een foto gestuurd, volgens mij, van Wout, notabene, met je opa. Hoe geef je zoiets een plek als je zo jong bent als jij, of maar ook weer als je zo oud bent als jij?
Ja, ik wist in Ruddevoorde wist ik natuurlijk al wel dat het heel, heel slecht was, maar we hebben dat toch geprobeerd een beetje privé te houden ook. Ja. Hoe geef je dan plaats? Bij mij is dat op zich wel heel goed gelukt, denk ik. Ik heb hem ook... Mijn laatste herinneringen aan hem zijn ook heel goed en blij. En dat maakt het voor mij wel makkelijker eigenlijk. Ja. Want ik ben ook bewust niet meer naar hem gegaan toen hij zo slecht was.
Was je onder de indruk? Want ik heb die dienst gezien. Dat wordt gestreamd. Hè? Want ik bedoel, we denken dat jij een groot coureur bent en je vader een groot coureur is. Maar dit was gewoon live op de televisie in Frankrijk.
Ja, maar papi was ook meer dan een coureur, denk ik. Dus dat heeft hij ook één keer heel mooi gezegd. Er is overal een polidor. In elke sport is er wel een polidor. En
dat heeft hij gezegd?
Ja, dat heeft hij toen ooit gezegd. En ja, dat klopt ook wel. Hè. Als je altijd tweede wordt, dan word je in welke sport ook polidor genoemd. En dan, dat betekent wel iets. Hoor.
En hoe vond je die dienst? Want ik vond het, ik heb het idee dat Fransen dat misschien wel beter kunnen dan...
Wat vond ik? Ja, ik heb niet... Niet echt een gevoel bij die dienst. Ja, dat is sowieso kut of dat er nou 1000 man op staat te zien. Ja. Of 2, dus. Maar ik vond dat wel... dat is wel nodig om het een plaats te geven misschien. Ja.
Wat is de meest wijze les die je van je opa geleerd hebt?
les. Dus niet dat hij het zo heeft gezegd. Maar ik denk gewoon de manier op hoe hij omging met iedereen. Dat sowieso een les voor alle renners zou moeten zijn... om proberen gewoon altijd zo vriendelijk en sympathiek en open mogelijk te zijn. Omdat dat toch wel het mooie is van onze sport. Er is geen enkele andere sport op dat niveau, denk ik, dat je bij wijze van spreken de toppers kan aanraken. Dus dat is gewoon de charme van onze sport.
Dat is iets wat altijd ook wel in dit huis volgens mij is meegegeven.
Ja.
Dus normaal doen.
Ja, probeer het toch. En ik snap ook wel... In het geval van Mathieu en ook andere sporters, dat het. Je ziet dat vooral op het eind van het crossseizoen wel. Dan snap ik wel dat je denkt van, goh, ik ben blij dat het gedaan is, weet je wel. Want het is altijd een hele horde supporters die voor die camper staan. En er zijn er gewoon bij, dat is altijd wel leuk. Die pakken gewoon als ze zijn. Die moeten iedere keer dezelfde foto hebben. En dan een week later, weet je wel. Dus dat zijn ook dingen die erbij horen. Het is een kleine wereld, het is een leuke wereld. Ja, dat zeg, ik zeg altijd, dat is de andere kant van de medaille. Uiteindelijk zijn wij om zo goed mogelijk te presteren, maar anderzijds moet je ook begrijpen dat je op die moment heel veel mensen pleziert. Hè? Hoe simpel dat ook is, een gebaartje. En je maakt voor jezelf natuurlijk wel een onderscheid. Hè? Als iemand komt met een afgescheurd papiertje. Ja, die handtekening was bij mij nooit hetzelfde als iemand die komt met een boekwerk waar het allemaal vierkantjes in getekend hebt, namen bijgeschreven, wil je daar alsjeblieft intekening? Ik bedoel, daar leer je wel onderscheid in maken. Maar het is natuurlijk, wat Matje ook zegt, het fantastische van onze sport is dat het zo benaderbaar is.
Ga je van verdriet harder fietsen?
Nee, dan niet. Nee, dan niet. Van geluk wel, maar van verdriet niet, nee.
Nee? Er komt geen, er komt niet een of ander oergevoel naar boven dat je denkt, en nu voor opa?
Nee, dan niet. Eigenlijk niet. Nou, ik heb wel af en toe aan hem gedacht tijdens de wedstrijden, maar ik denk eerder dat dat niet bevorderlijk was dan wel bevorderlijk. Dus.
Je hebt wel een wedstrijd gewonnen die je vader gewonnen heeft. En volgens mij zit Milaan Sanremo in de pijpleiding voor aankomend jaar.
Normaal gezien wel, als alles goed komt, ja.
Dat zou natuurlijk... Je opa heeft hem gewonnen volgens mij, hè?
Ja, in 61 denk ik dus. Het is al even geleden, maar het zou wel mooi zijn. Ongeacht of dat mijn opa die ooit gewonnen heeft of niet, denk ik dat Sanremo sowieso gewoon een mooie koers om te winnen. Ja.
Hoe ziet volgend jaar eruit?
Heel druk. Ik denk dat mijn drukste zomer tot nu toe zal zijn. En ik heb al redelijk wat drukke zomers achter de rug, dus maar ik denk niet dat ik veel thuis ga zijn wonen zomer.
Ik had een Italiaans voorjaar, dus...
Ja, eigenlijk wel. Ik zie het wel zitten. Vind het ook wel leuk dat er alweer wat nieuwe dingen bij komen, omdat ik dat gewoon heel graag doe. Zoals Strade bijvoorbeeld, hoop ik ook dat dat in orde komt, omdat dat is gewoon een koers dat heel dicht aanleunt tegen wat ik graag doe, denk ik.
En dan blijven voor de Tirreno, neem ik aan.
Normaal gezien wel, ja. Dat is een beetje het plan wat we hebben, maar ja, het moet wel in orde komen met uitnodigingen en wildcard.
Het is natuurlijk wel een dingetje. Ik sprak de andere, Christophe Roodhoofd, die zei, die Amstel... Het is ook publiek geheim dat je Vlaanderen-Roubaix wil. Of Roubaix is voor mij ook in de pijpleiding. Dan wordt die Amstel wel een dingetje. Want dan moet het eigenlijk meezitten in het voorjaar. Christophe had wel een mooie opmerking. Die zei, het moet eigenlijk bijvoorbeeld goed weer zijn. Als het voorjaar te zwaar is, is eigenlijk de Amstel een no-go.
Mm-hmm. Ja, dat klopt wel, denk ik hoor. Jawel. Je ziet ook bijvoorbeeld met WK, zo'n wedstrijd is gewoon veel zwaarder als het zo'n slecht weer is dan als het goede weer is. Dus.
Je kunt dan die laatste week wel minimaliseren met trainingen, hè?
Ja.
Dus als jij
de conditie zo goed is, is het stoppen.
Ja, maar het is vaak op tussen de oren, hè? Ook al, kijk, als jij je planning weet wat we net hebben gehad en je zegt na de Amstel is gedaan, dat is heel anders als je zegt van het is naar Roubaix gedaan, maar we doen er nog even de Amstel bij, dan krijg je een heel ander plaatje natuurlijk.
Maar de Amstel is het ook niet gedaan, hè? Dan
is het wegseizoen gedaan, hè?
Ja, oké, man.
En je weet ook wel dat je, als jij 14 dagen, een uurtje per dag fietst naar de klassiekers, dan boet je maar heel weinig in het... En voor hetgeen waar je gaat doen natuurlijk, dat is dan wel een voordeel, hè?
Ja.
Dus en het is ook... Ik denk op een gegeven moment als je goed bent, want Ik denk dat Wout vorig jaar bewezen heeft, en ook Mathieu, dat je helemaal geen Tirreno eventueel nodig hebt om goed te zijn in de klassiekers.
Nee, dat is toch ook een beetje een ouderwets idee.
Ja, dat wel, maar ik heb wel, je merkt dat wel, vond ik ook, dat ik beter en beter werd met de koersen. Dus ik heb wel het gevoel dat ik koersen nodig heb om echt op bijvoorbeeld Wevelgem. Daar was ik vierde, denk ik, dan uiteindelijk. Ja. Maar qua gevoel was dat niet te vergelijken met het gevoel wat ik mee rondreed, bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen. Dus ik denk wel dat ik die koersen en die hardheid wel nodig heb om echt... op mijn topniveau te zijn. Ik kan goed zijn, maar om top te zijn wat je nodig hebt om zo'n koers te winnen, dat is wel belangrijk.
Is het andere ook waar? Ben je niet eens bang dat je ook te veel rijdt? En dat het ergens klapt? Een vraag die we afgelopen jaar natuurlijk ook 7 keer aan je gesteld hebben, maar toch?
Nee, dat niet. Nee. Maar ik denk, dat is wat dat papa ook zegt, ik denk ook niet dat wij zoveel doen, ook niet. Dus.
Die periodisering van jou, dat is natuurlijk wel een soort... Je hebt een soort 6 weken blokken, of doe je dat dan?
Ja, waarom? En dan rusten we altijd maar een week in plaats van een lange periode, maar op het eind van het jaar komt dat misschien op meer rust dan één periode. En ik vind dat ook... Even echt een heel kut gevoel om als je man niks hebt gedaan als sporter, om dan terug op te moeten bouwen. Dat is echt helemaal niet fijn. En ik heb dat 2 keer na mijn knieoperatie ook moeten doen, van heel ver terugkomen. En sindsdien doe ik het liever met iets minder.
De tegeltjeswijsheid van Mathieu van der Poel, 4 keer een week vakantie is ook een maand vakantie, toch?
Ja, dat komt op hetzelfde neer. Misschien qua gevoel is dat iets anders, maar ik vind dat als sporter heel makkelijk, want ik ben ook wel iemand die zich in zijn rust altijd laat gaan en redelijk wat bijkomt en met andere dingen bezig is. En als ik dat 4 maanden doe of een week, dat scheelt gewoon superveel voor mij.
Slotvraag misschien, er moet gefotografeerd worden.
Ja, er moet nog een foto en de training begint zo.
Ja, je vader had het over bevestigen volgend jaar en die... Mm-hmm. Ik had hem al eerder gesproken om dit jaar en die zei, misschien hoef je niet eens te winnen. Als je weer vooraan rijdt, is in principe de bevestiging dat je dezelfde net zo goed bent als het afgelopen jaar. Nou leert de ervaring dat bij jou natuurlijk niet genoeg is. Hoe
misschien niet, maar ik heb ook met de ploeg ook al wel over gehad om het even goed te doen als dit jaar. Het zou gewoon al heel moeilijk zijn, want eigenlijk is het gewoon al een uitzonderlijk jaar geweest op de weg. Zeker als je dat gaat zien in percentage. Welke koersen dat ik gewonnen heb, tegen hoeveel dat ik er gereden heb. Dat is eigenlijk gewoon... als ik daarop ga terugkijken, dan denk ik wel... Ja, dat wordt heel moeilijk om dat terug te doen. Want om een koers te winnen moet alles wel meezitten. En je moet gewoon in die goede flow zitten. En als je 1 koers wint, dan rij je met vertrouwen rond. En dan volgt er vaak nog een tweede. Maar als die eerste langer uitblijft, dan kan het wel even duren. Dus, maar ik denk sowieso dat ik altijd moet ambiëren om wel bij de laatste over te blijven in een klassieker.
Dan krijg je ook nog het podium van het Vuelta. Is dat waar eigenlijk?
We zijn daar wel mee bezig, ja, maar het is nog niet zeker, zeker niet.
Je maakt ons seizoen ook wel een beetje lang, hè, dat weet je.
Nee, dat niet, maar ik denk dat een grote ronde dan weer de volgende stap is in iets wat ik heel graag zou ontdekken. Als rittenwinst dan, zeker niet als klassementsrijder.
Nee.
Dus ja, ik denk dat het wel een mooie opstap kan zijn naar ooit de Tour misschien, ja.
Heb jij ooit bedacht, heb jij jezelf, dat heb ik je nooit gevraagd, maar heb jij bedacht wat er gebeurt als jij een rit in de Tour wint? Ik bedoel, dan ben jij niet Mathieu van der Poel.
Nee, dan is het de kleinzoon van natuurlijk, hè, maar dat is ook hetgeen wat ik ook zie, dat ik misschien nog wel het ergste vond, dat hij er niet meer zal zijn als ik ooit de Tour rijd.
Beter kunnen we niet afsluiten. Mathieu, Adrie, heel veel dank voor de ontvangst en voor jullie mooie verhaal.
Graag gedaan.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.